Een hele goede avond. Fijn u weer te zien. Sommigen heb ik gisteravond nog gezien. Maar we hebben weer gelegenheid om Gods woord te openen. En over een heel fundamenteel onderwerp na te denken. Ik moet zeggen, ik voel me niet helemaal fit. Ik hoop niet dat er zoveel bloed naar mijn buik stroomt dat ik zo meteen ga flauwvallen. Want ik heb een beetje last van mijn buik, maar we zullen wel zien hoe het gaat. Maar het is desalniettemin heel fijn om hier te zijn. Is er een zuster in de zaal? We denken na over wat gebeurde er aan het kruis. En laten we met elkaar lezen Romeinen hoofdstuk 3. Romeinen hoofdstuk 3, vers 19 tot en met 29 gaan we lezen. En het is een klassiek gedeelte, het is het kloppende hart van het evangelie. Laten we het samen lezen. We beginnen vers 18, de vreze Gods staat hun niet voor ogen. En dat is een laatste gedeelte van wat Paulus zegt over dat alle mensen zondaars zijn. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. We weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Strafwaardig wordt voor God. Daarom zal uit het werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van de zonde. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, als seizoenmiddel, door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is. En dit is heel belangrijk, dit laatste gedeelte van dit vers. Zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardig degene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Het is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Even tot zover. Oké. De vorige keer hebben we nagedacht over de heiligheid van God. En we hebben gezien dat dat niet alleen betekent dat hij zondeloos is, maar dat hij de geheel andere is. En dat hij heilig is in heel veel opzichten. Hij is heilig in zijn gerechtigheid. Niemand is zo rechtvaardig als hij. Hij is heilig in zijn liefde. Niemand heeft lief zoals hij. Hij is heilig daarin dat hij de schepper is van hemel en aarde. Alleen hij is de schepper van hemel en aarde. Hij is de eeuwige. Ook daarin is hij volkomen uniek. Hij is de instandhouder van alles dat is. Hij is de onveranderlijke. Hij is heilig in zijn goedheid voor de mensen. En alles bestaat ook tot zijn eer. Alle dingen zijn uit hem, door hem en tot hem. Wij hebben alles aan hem te danken. Deze wereld is door hem gegeven. We hebben het leven van hem gekregen. We hebben ons lichaam van hem gekregen. We hebben het brood dat op tafel staat, krijgen we van hem. En hij alleen is de gever van al deze goede dingen. En we hebben stilgestaan bij wie hij is. En dan denken we na over wat is eigenlijk de zonde van de mens. En dan kunnen we dit zeggen, de diepste zonde van de mens is om God niet te erkennen. Als je een beetje begrijpt wie God is. Hij is de schepper en de instandhouder van alles dat is. En we hebben alles aan hem te danken. Dan is het natuurlijk buitengewoon ondankbaar om hem niet te erkennen. Er is niks dat je niks hebt ontvangen. Je hebt alles wat je hebt, heb je van hem gekregen. Maar dat doe je net alsof je het allemaal van jezelf hebt. Dat doe je net alsof je het niet hebt gekregen. Dus ik heb daar laatst ook wel over nagedacht, de laatste tijd. Van, ik weet niet of ik dat vorige keer ook heb gezegd, maar wij danken voor ons dagelijks brood. En dat is eigenlijk heel fundamenteel. Daarmee zeg je eigenlijk van, Heere, alles wat we hebben, hebben we van u gekregen. We leven uit uw hand en we erkennen u als onze God, als onze schepper. U bent de heilige en we geven u de eer die u toekomt. Want alles is uit u, door u en tot u. Dus aanbidding is ook heel fundamenteel. We zijn gemaakt om te aanbidden. God heeft alles gemaakt om zijn eigen heerlijkheid te openbaren. En als wij net doen alsof God er helemaal niet is, als de mens leeft alsof God er niet is, dat is de grootste zonde. Dus ondankbaarheid, hem niet de eer geven die hem toekomt. Dat is, je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk hoogverraad. Ik was een keer bezig met een bijbelstudie en over deze dingen nadenken. Toen dacht ik, dit is gewoon hoogverraad. Hij is de koning. Hij is de koning over hemel en aarde. Hij is de grote koning. Maar mensen leven alsof hij helemaal niet de koning is. Dus ze ontkennen zijn bestaan als de Almachtige. En dat is eigenlijk het grofste wat er is. Als je een beetje begrijpt wie God is. Als je een beetje, zoals we het vorige keer hebben geprobeerd om zicht te krijgen op zijn heiligheid. Dan zeg je, ja, wat is zonde? Je zou kunnen zeggen, ja, om te liegen is zonde, tuurlijk. Of om te stelen is zonde. Wat de 10 geboden zegt over wat zonde is. Tuurlijk zeggen we allemaal, dat is zonde. Of hebberig te zijn, of overspel te plegen. Ja, dan zullen veel mensen zeggen, dat is zonde. Dat zijn zonden, ja. Maar het zijn eigenlijk symptomen van de diepste zonde. En de diepste zonde is God niet erkennen. En omdat je God niet erkent, doe je ook dingen die tegen zijn wil ingaan. Maar het ergste is wat je naar hem toe doet. Het is toch ongelooflijk dat mensen met de rug naar God toe leven, terwijl ze volkomen van hem afhankelijk zijn. Dat ze gewoon net doen alsof hij er niet is. Ze doen net alsof God er niet is. En daarom wordt hier ook gesproken over de vreze Gods staat hun niet voor ogen. Dat is vers 18, het eerste vers dat we hebben gelezen. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. In Romeinen 1, de Romeinen is natuurlijk toch wel een beetje een systematische uiteenzetting van het evangelie. In de eerste hoofdstukken doet Paulus grote moeite om de zondigheid van de mens te beschrijven. En om te laten zien dat wij allemaal, zoals hier ook staat, dat wij strafwaardig zijn. Maar waarom zijn wij strafwaardig? Omdat Romeinen 1 zegt, ze hebben hem niet gekend. En ze hebben hem niet gedankt. Terwijl zijn goddelijkheid zichtbaar is. Terwijl de goddelijkheid van onze God. Terwijl het feit dat hij God is. Dat er een God is. Dat is duidelijk uit de schepping. Dat wordt gezien uit zijn werken. Daarom hebben mensen ook geen verontschuldiging. Mensen hebben geen excuus. Want Gods heerlijkheid is zichtbaar in de schepping. Wat we 2 weken geleden ook hebben gelezen in Jesaja. De aarde is vol van zijn heerlijkheid. De schepping verwijst boven zichzelf uit naar de schepper. Hij is kenbaar. Hij is te kennen. Maar mensen negeren hem gewoon. Ze halen hun neus voor hem op. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. En dat is hoogverraad. Dat is rebellie. Weet je, de woorden die ik nu gebruik, ik ben me ervan bewust dat, ja, ik weet niet in wat voor kringen bij wat voor kerk u hoort, maar ik kom veel in evangelische en baptistenkringen. En Dus mijn, ja, ik ben bang dat het evangelie te lief wordt gebracht in de tijd waarin wij leven. Dat er alleen maar wordt gezegd van God heeft je lief. En neem Jezus nou toch aan, want dan zal je een fijner leven hebben. En met Jezus is het fijner en hij geeft je vrede in je hart. Dat is allemaal waar. Er zijn ook aspecten van het evangelie. Maar het begint wel met mensen zijn rebels jegens God. De mens is een vijand van God. De mens is van nature een vijand van God. Paulus zegt toen wij nog vijanden waren. De mens, hè, wat ze met Jezus hebben gedaan, dat ze hebben gezegd weg met hem. En dat ze hem met vuisten in zijn gezicht hebben geslagen, terwijl hij een heilig man was. Terwijl hij liefde heeft getoond als geen ander. Terwijl hij een weldoener was van je welste. Terwijl hij mensen genas en mensen opwekte uit de dood. En terwijl hij zulke geweldige woorden sprak. Terwijl er een en al leven van hem uitging. Zo is God. God is de schepper en de gever van leven. Zoals Jezus. Maar de mens die slaat hem gewoon in het gezicht. Maar dat zijn ook wij. Van nature. Dat waren wij. Dat is wel wat de Bijbel zegt. Ook ik heb hem in het gezicht gespuwd. Ook ik heb hem met doornen gekroond. Ook ik heb hem niet gemoeten. En gezegd weg met hem. Dat is de rebellie van de mens. En dat is hoogverraad. En dan komen we bij de tweede gedachte wat Paulus hier zegt. Het eerste is dus God niet erkennen. Romeinen 1 en Romeinen 3 vers 18. Maar het tweede is dat je dan strafwaardig wordt. De wet spreekt tot alle die onder de wet zijn, opdat elke mond wordt gestopt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Het loon dat de zonde geeft is de dood, staat er ook in Romeinen 6 vers 23. Dus voordat je kan begrijpen wat er aan het kruis is gebeurd, voordat je überhaupt het evangelie kan begrijpen, dan moet je ook begrijpen waar de zondigheid van de mens uit bestaat. Nog even in het verlengde van dat eerste, want dat is toch wel relevant. Maar het is ook moeilijk, het is ook niet makkelijk om deze boodschap te brengen. Het is ook voor predikanten en predikers is het makkelijker om een lief evangelie alleen maar te brengen. Maar het is niet wat mensen tot genezing brengt. Een arts moet soms de wond blootleggen. Een arts moet zeggen, er is iets verkeerd meneer. Er is iets verkeerd mevrouw en we moeten er wat aan gaan doen. Dat moet een prediker van het evangelie ook doen. Dus ik zeg u eerst wat er verkeerd is met de mens. En dan wordt de diagnose gesteld en dan kan er ook wat aan gebeuren. Maar we mogen niet mooi weerspelen als dat niet zo is. Maar eventjes, hè, dat er wordt gezegd, nou die man die doet zo goed, hè, die leidt zo'n goed leven, die is goed voor zijn naasten, die is eerlijk, die betaalt al zijn rekeningen, die man die doet geen kip kwaad. Denk je nou echt dat hij in gevaar is vanwege zijn zonde? Zo hebben we de neiging te denken, zo wordt er gepraat om ons heen. Maar dan vergelijk je een mens met andere mensen. Maar als die man, ook al leidt hij een zeer beschaafd leven, en ook al doet hij goed voor zijn naasten en zorgt hij goed voor een zieke buurvrouw, als die man zijn neus ophaalt voor God, dan leeft hij in ernstige zonde. Als je God niet kent, dan snap je dat niet. Maar als je God een beetje kent, dan zeg je gewoon, God negeren is toch heel erg grof. Maar daarom is de mens ook strafwaardig. Zoals het hier staat. Alle mensen zijn doemwaardig. En hoe komt dat? Dat komt omdat God de zonde niet ongestraft kan laten. Als je het hebt over hoogverraad. Nou, wij kennen de doodstraf niet. Maar er zijn in landen in deze wereld waar de doodstraf er nog wel is. En ik ben ervan overtuigd dat in die landen, dat als je de koning of de president van dat land vermoordt of niet meer wil hebben, of als je een opstand pleegt tegen het staatshoofd, Als je gewoon zegt van dat staatshoofd, dat hoeven wij niet, dan staat daar de doodstraf op. En zo is het ook met de rebellie jegens God. De zonde kan door de Heere God niet ongestraft blijven. Maar ik zou zeggen, heb alsjeblieft geduld met mij. Want dit klinkt misschien heel naar wat ik zeg, maar zometeen zult u zien hoe groot de liefde van God is. Echt waar. Maar als je dit niet begrijpt, begrijp je niet wat er aan het kruis is gebeurd. Ik was een keer bij een huwelijksinzegening en die voorganger, die was van hele goede wil, maar toch zei hij iets wat niet klopt. Hij zei dat de Heere God de zonde die wij doen, dat hij zo liefdevol is dat hij onze zonde door de vingers ziet. En dat klinkt wel goed. En ik denk dat hij het ook goed bedoelde. Maar toch is dat niet waar. Het hele evangelie is gebaseerd op het principe van vergelding. Waarom prediken wij Jezus Christus en wat er aan het kruis is gebeurd? Omdat God een God van vergelding is. Omdat hij geen enkele zonde ongestraft kan laten. Zal niet de rechter der gehele aarde recht doen? Hij is de rechter van deze wereld. Als er in ons staatsbestel, als er in onze samenleving een overtreder van de wet voor de rechter komt. In mijn boek heb ik een voorbeeld geschetst van een misdadiger die een benzinepomp binnenkomt. Met een pistool het meisje achter de kassa bedreigt en ze handelt niet snel genoeg en hij schiet haar dood en hij rooft het geld, maar hij wordt kort daarna door de politie ingerekend en die man die komt voor de rechter en de rechter zou op dat moment, de feiten zijn duidelijk, deze man is een misdadiger, die man heeft de wet overtreden, hij heeft een roofmoord gepleegd, hij heeft een jonge vrouw van het leven beroofd, hij heeft familie in rouw gedompeld. Hij heeft talloze mensen in rouw gedompeld door wat er is gebeurd. En die rechter zou op dat moment reageren met: meneer, ik zie dat u de wet hebt overtreden. Maar ik vind dat er al genoeg nare dingen gebeuren in deze wereld. Ik vind dat de liefde moet overwinnen. Ik spreek u vrij. Dan zou de hele land op zijn kop staan. Dan zou alle kranten zouden er vol van staan. Die rechter zou onmiddellijk uit zijn ambt worden gezet. En de familie van dat meisje zou zeggen: wat die rechter nu heeft gedaan, dat is erger als wat die man heeft gedaan. Want het recht wordt geschonden. En dit is natuurlijk een extreem voorbeeld. En wij hebben niet iemand vermoord, neem ik aan. Maar God is wel de rechter van deze wereld en we hebben zojuist geconstateerd dat wij allemaal ook zondaars zijn. En hij moet als rechter van deze wereld, moet hij ook als rechter optreden. En hij kan de zonde niet ongestraft laten, want dan is hij niet meer zelf heilig. En daarom, kijkt u met mij naar een vers. En dit is heel fundamenteel, maar we gaan er langzaam doorheen en dan gaat zo meteen het kruis, denk ik, voor ons schitteren. Spreuken 17 vers 15 is belangrijk. Spreuken 17 vers 15. Dat sluit aan bij het voorbeeld wat ik zojuist gaf van een rechter die een goddeloze zou vrijspreken. Er staat: wie de goddeloze vrijspreekt en wie de rechtvaardige schuldig verklaart, zijn voor de Heere allebei een gruwel. Dus je zou aan de ene kant kan je hebben iemand die niet de wet heeft overtreden en toch schuldig wordt verklaard. Dus iemand die onterecht in de gevangenis terechtkomt. Dat is natuurlijk een gruwel. Als iemand, dat gebeurt wel eens ook in Nederland, dat iemand 10 jaar in de gevangenis zit, terwijl die helemaal niet heeft gedaan waar die voor in de gevangenis zit. Dat is de Heere een gruwel. Maar andersom ook, als iemand het wel heeft gedaan, iemand is goddeloos, maar wordt vrijgesproken, hij krijgt niet de straf die hem toekomt, dan is dat ook de Heere een gruwel. Maar nou komen we dus tot eigenlijk het probleem waar het in de hele Bijbel om gaat. Eigenlijk gaat het in de hele Bijbelse geschiedenis om deze spanning en om deze vraag: hoe kan een heilige God, die de zonde niet ongestraft kan laten, hoe kan hij de mens die in zonde is gevallen nochtans vrijspreken? Nochtans vergeven. Het gaat eigenlijk in de hele Bijbel om deze vraag: hoe kan God de mens die in schuld is gevallen, die schuldig en daardoor strafwaardig is geworden, hoe kan de Heere God de mens nochtans vrijspreken zonder zelf onrechtvaardig te worden? Want wie de goddeloze vrijspreekt, is de Heere een gruwel. Dus hoe kan de Heere dan ons als goddelozen, want wij zijn van nature goddelozen, hoe kan God ons dan vrijspreken? Dat is waar het in de hele Bijbel om gaat. Snapt u deze spanning? Hoe kan een rechtvaardig God goddeloze vrijspreken? En toch gaat de hele Romeinenbrief over het vrijspreken van de goddeloze. Daar ligt het probleem, daar ligt de spanning. En dan komen we natuurlijk bij het kruis. En trouwens, om te laten zien dat dit de spanning is, gaan we nog even weer terug naar Romeinen 3. Het laatste gedeelte van vers 26... En dat is een goede opstap om daarna het kruis te gaan schilderen. Kijk, in vers 25 staat op een gegeven moment, nadat er is gesproken over dat Jezus het middel tot verzoening is, staat er: dit was om zijn gerechtigheid te bewijzen. Dat is de eerste keer dat dat er staat. Dan staat er in vers 26, hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen. En waar heeft Paulus het dan over? Waar gaat het om? Welke rechtvaardigheid van God? En dan staat er aan het einde van vers 26, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt degene, en vul daar maar in, de goddeloze, die uit het geloof in Jezus is. Dus waar gaat het in het evangelie om? Dat Heere God, ook als hij de goddeloze vrijspreekt, kunt u mij nog volgen? Ook als God de goddeloze vrijspreekt, terwijl er in Spreuken 17 vers 15 staat: wie de goddeloze vrijspreekt is de Heer een gruwel. Hoe zou het dan ooit kunnen dat God zelf nog steeds rechtvaardig is, ook als hij de goddeloze vrijspreekt? Daar gaat het om in het evangelie. En daar heeft Paulus het over. Het gaat om de gerechtigheid van God. En dat kan alleen maar vanwege wat er aan het kruis is gebeurd. En wat is er aan het kruis gebeurd? En er staat hier dat Jezus het middel tot verzoening is geworden. Gerechtigheid is geopenbaard buiten de wet om. En Jezus is het middel tot verzoening geworden. En wat betekent dat? Dat hij het middel tot verzoening is. Nou, ik wil met u nadenken over de vraag. En dan gaan we, en dan komen we tot het hart van waar het vanavond in mijn Bijbelstudie om gaat. Wat gebeurde er aan het kruis? Waardoor is Jezus eigenlijk gestorven? En ik weet dat wat ik nu zeg, ja, het is heel fundamenteel. Ik geloof dat dit echt het hart is van het evangelie. En toch, elke keer als ik erover spreek, dan komen mensen naar mij toe en die zeggen: zo heb ik het eigenlijk nooit gehoord. Ik zit al mijn leven lang in de kerk en ik heb al zoveel goede vrijdagavonddiensten meegemaakt. Maar zoals je het nu zegt, is mij nooit zo helder geschetst. Wellicht voor velen van u wel. Maar het is belangrijk dat we erover nadenken. Waardoor is Jezus gestorven? Nou, het is bijzonder dat hij is gestorven al na 6 uur. Hè? Volgens mij, als we goed lezen, is hij het 9e uur, ongeveer 9 uur 's morgens gekruisigd. Het 3e uur. En om 3 uur 's middags is hij gestorven, als je het narekent. Hij is na 6 uur gestorven. Het was een bijzondere voorbereidingsdag van de Pesach. Dus de Romeinen wilden niet dat de lichamen langer aan het kruis zouden hangen. En wat deden ze om de kruisdood te bespoedigen? Dan braken ze de benen van degene die aan het kruis hingen. Want een kruisiging kon wel 24, 36 uur lang duren. Daarom is het ook de meest wrede vorm van executie, van doodvonnis, die deze wereld heeft gekend. Het komt niet meer voor in de wereld. Het heeft heel lang natuurlijk plaatsgevonden in de tijd van de Romeinen. Maar waarom was het zo wreed? Omdat het zo lang duurde. Het was een tergend lange vorm van executie. Langzamer bedoel ik. Want je ging niet dood door de wonden. Je stierf niet door de wonden in je polsen en je voeten. Je stierf door een uitputtingsslag. Want je hebt geweldige pijn, want die spijkers die veroorzaken wel helse pijnen langs de zenuwen van je polsen. En je handen zijn sowieso heel gevoelig, hè? Heel gevoelig lid van je lichaam. Dus je had verschrikkelijke pijnen. En zeker als je je dan omhoog duwde, dan kwam er spanning op die spijkers, waardoor die pijnen verschrikkelijk werden. Dus je liet je wat hangen, maar dan werd je benauwd. Dus elke keer moest je weer omhoog en dan was er pijn. En dus liet je weer zakken en dan werd je benauwd. Dus je ging als het ware heen en weer tussen benauwdheid en verschrikkelijke pijn. En dat was een ongelooflijke uitputtingsslag, waarbij mensen uiteindelijk ook uitdroogden en ook verstikten. Gewoon verstikking. Eigenlijk was het een verstikkingsdood. Maar Jezus stierf al na 6 uur. Hoe komt het dat hij al zo snel stierf? Kwam het omdat hij gegezeld was door de Romeinen? En dat hij gegezeld was door de Romeinen en dat hij zoveel bloed had verloren dat hij daardoor stierf? Nee, want vlak voor zijn sterven had hij nog de kracht en de lichamelijke en de geestelijke kracht om met luide stem te roepen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij was nog aardig vitaal in zekere zin. Is hij gestorven door die wonden in zijn handen en voeten? Nee, want daar stierf je niet zo snel aan. Sommige mensen hebben gezegd, hij is gestorven vanwege een gebroken hart. Ik hoorde iemand die zei dat ik een boekje had opengeslagen, van wat gebeurde er aan het kruis. Nou kijk, ja, dat hij zo snel is gestorven, dat is want de mensen zeiden weg met hem. En iedereen die joelde hem uit en ze spotten met hem en ze lachten hem uit. En dan is het emotioneel zo zwaar dat je hart breekt, dat je misschien wel een hartaanval krijgt van het verdriet. En daarom is Jezus gestorven. Maar het is allemaal niet waar. Ten diepste is Jezus niet gestorven, en nu komen we tot de kern, om wat mensen hem hebben aangedaan. Daarom is ook bijvoorbeeld die film van The Passion of the Christ, ik weet niet of je die gezien hebt, niet veel discussie natuurlijk, moet je het lijden van Jezus uitbeelden. Maar ik weet nog dat iemand reageerde op die film over dat het lijden van Christus was uitgebeeld met grote nadruk op het lichamelijke lijden. En iemand zei, die film heeft een veel te groot abattoirgehalte, dat wil zeggen slachthuisgehalte. Dat Jezus werd gegezeld en dat hij helemaal bebloed raakte, dat staat helemaal niet in de evangelie. Het was niet een slachthuiservaring waar Jezus doorheen is gegaan. Hem is lichamelijk eigenlijk niet zo heel veel aangedaan. Natuurlijk wel, hè, die geesteling en die doornenkroon, maar daar is hij niet aan gestorven. We gaan even terug naar Gethsemane. Daar was Jezus dodelijk beangst voor wat er zou gaan gebeuren. En hij zei, Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. En dan moeten we de vraag stellen, wat was het waar Jezus zo ontzettend bang voor was? Hij was niet bang voor de Romeinse soldaten die op het punt stonden om hem gevangen te nemen. Want hij had zelf gezegd, wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen doden. Had hij gezegd voor zijn eigen dood. Hij heeft gezegd. Tegen zijn discipelen. Wees niet bang voor mensen die je lichaam kunnen doden. Zou hij dan zelf als de meester van zijn discipelen dat niet waarmaken? Er zijn na Christus heel veel mensen geweest die ook de marteldood zijn gestorven. Die door mensen zijn gedood. Maar die niet bang waren. Die met een lied in hun mond, die de Heere lovend en prijzend voor de leeuwen zijn geworpen. En op de brandstapel zijn gegooid, zijn gezet. En die niet bang zijn geweest voor hun sterven. Zouden die dan van een groter geestelijk kaliber zijn geweest dan Jezus zelf? Nee, Jezus was niet bang voor de Romeinse soldaten die met al die wapens en al die knuppels en zwaarden op hem afkwamen. De beker waar hij zo bang voor was. En dan komen we tot het hart. De beker in het Oude Testament is op diverse plaatsen een symbool voor de toorn van God. Voor de vergelding van God. Het is de Heere God die de volkeren laat drinken uit zijn beker. En dan bedoelt hij daarmee dat hij die volkeren zal oordelen. Hij stort zijn vergelding uit over volkeren. De beker is de beker van de toren van God. Waarom was Jezus zo ongelooflijk bang in de hof van Gethsemane? Omdat er in Hebreeën staat: het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. Er staat: mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. Kunt u dit geloven? Dat Jezus ten diepste is gestorven. Dat hij al na 6 uur aan het kruis is gestorven. Niet vanwege de wonden in zijn zij en in zijn handen en voeten. Maar dat hij is gestorven omdat God hem heeft getroffen met het oordeel waarmee wij getroffen zouden moeten worden. Maar dit gaat heel diep. Ik heb dit wel gepreekt op zondagmorgen, dat mensen naar mij toe komen die zeggen: in zo'n God kan ik niet geloven. Een God die zo vergeldt. Een God die zo wraak neemt. En toch denk ik, hierin wordt de liefde van God geopenbaard. Maar dat is wat er is gebeurd aan het kruis. Dat is wat er is gebeurd. Hij was een middel tot verzoening. Hij heeft verzoening gebracht, omdat hij het offer heeft gebracht dat nodig was, opdat God kon vergeven. Zonder bloedvergieten is vergeving niet mogelijk. Maar de Heere God kan de zonde niet door de vingers zien. Hij moet de zonde straffen. Maar hij straft zijn zoon in plaats van dat hij de zondaar straft. Maar Jezus is wel gestorven om wat God de Vader hem heeft aangedaan. Dit gaat ongelooflijk diep. Maar daarom heeft hij uitgeschreeuwd: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dit is ongelooflijk. Jezus is van eeuwigheid her, is hij bij de Vader geweest. Jezus, er staat ergens in Spreuken een soort tekst, een troetelkind. Altijd een troetelkind bij de Vader. Dat is ook symbolisch voor de Heer Jezus Christus. Hij was de geliefde zoon. Hij was Gods enige zoon. En Jezus had altijd genoten van de liefde van de Vader. Hij had altijd zich gekoesterd in de aanwezigheid van de Vader. Ook toen hij als mens op aarde was, heeft hij altijd zich gesterkt in de aanwezigheid van de Vader. Hij heeft gemeenschap met zijn Vader gezocht. Hij ging bidden in de natuur. Hij bracht nachten in gebed door. Hij sterkte zich altijd door de relatie met de Vader. En de Vader die zei ook toen Jezus op aarde was: dit is mijn geliefde zoon in wie ik mij welbehagen heb. Met andere woorden, het was een liefdesrelatie tussen die twee, die wij in ons leven nog nooit hebben meegemaakt. Zo intiem en zo gigantisch. En zo diep qua liefde. En nu heeft God besloten, en dan moet je je voorstellen dat hij dat heeft gedaan voor ondankbare mensen. Wij, die hem de rug toekeren. Wij, die hem niet moeten. Wij, die rebels zijn. Wij die zeggen: we hoeven die God helemaal niet. Wij die hem helemaal niet behagen. Wij zijn ondankbare mensen. Wij zijn niet mensen die naar zijn wil leven. Maar van nature zijn we zondaars. Voor ondankbare mensen heeft God zijn zoon, die hem altijd heeft behaagd, die hem altijd heeft lief gehad, die altijd zijn eer zocht. Hij was de zoon in wie God zijn welbehagen had. Hij was de zoon die God volkomen kon liefhebben. Met een volmaakte liefde. Want hij deed nooit iets wat zijn liefde zou moeten minderen. Hij heeft altijd gedaan. Alles gedaan waardoor de Vader hem volkomen kon liefhebben. Alleen maar liefhebben. Hij hoefde hem nergens om te veroordelen. En nou heeft hij notabene zijn zoon, zijn enige zoon, heeft hij getroffen met zijn vergelding, met zijn toren. Jezus is het lam dat geslacht is voor de zonde van deze wereld. Hij droeg de straf van zondige mensen. Wie geeft die straf? God. Soms zeggen mensen, Jezus is gestorven om een losprijs te betalen aan Satan. Dat is niet juist. Dat is de losprijs aan Satan theorie. Alsof de mensheid van Satan was geworden. Dat is onzin. Alles is van God. De mensheid is nog steeds van God. Jezus is niet gestorven om een losprijs aan Satan te betalen. De verzoening was God gericht. De verzoening was nodig omdat de toren van God gestild moest worden. Als we zeggen dat Jezus de straf van de wereld heeft gedragen, dan komt die straf van God. En dat is wat er gebeurde aan het kruis. En dat gaat zo ongelooflijk diep. En daarom heb ik gezegd eerder deze avond, ik hoop dat u mij kunt verdragen in wat ik allemaal zeg over de zonde van de mens en de strafwaardigheid van de mens en het oordeel van God. Maar juist nu schittert de liefde van God. Want we zien dat de Heere God dat oordeel dat wij verdienen. En we hebben geen sikkepitje recht op het leven. We verdienen het leven helemaal niet meer. We verdienen zelfs ons aardse leven niet meer. We verdienen alleen maar de dood. Maar God laat zijn zoon sterven in onze plaats. En dat is pure genade. En hierin schittert de liefde van God. Dat God voor ondankbare mensen, zijn zoon die altijd dankbaar was geweest, dat God voor zondige mensen, zijn zoon die nooit had gezondigd, dat God voor rebellerende mensen, zijn zoon die nooit heeft gerebelleerd, heeft getroffen met het oordeel dat wij verdienen. Nog één iets om dit te illustreren. En ik heb hier ook allemaal over geschreven in mijn boek. U kunt het allemaal ook nalezen in mijn boek. Wellicht heeft u dat eerder ook gehoord. Want ik heb hier al op meerdere plekken over gesproken. Maar ik word niet moe om hierover te spreken. En het raakt elke keer weer mijn hart. Maar het voorbeeld van Abraham. Hè? 2000 jaar voor Christus. Waarom is dat eigenlijk gebeurd? Dat Abraham gevraagd werd om zijn zoon te offeren. Nou, u kent het verhaal, wat is het? Genesis 22. Het is natuurlijk een voorbeeld van geloofsgehoorzaamheid. Abraham die doet wat God van hem vraagt, ook al snapt hij er helemaal niks van. Daarin, dat is wat het verhaal ons vertelt. Zo wordt er ook vaak over gepreekt. Maar er is ook een parallel. Want er staat niet voor niks. Abraham, neem je zoon, je enige die je lief hebt. Dat komt ons bekend voor, nietwaar? Je enige die je lief hebt. En ga naar de berg Moria en offer hem daar. En dan snappen we dat verhaal niet, want God is de God van het leven. God wilde juist ook voor Israël, het volk dat later uit Abraham en Isaac, zijn zoon die hij nu moet offeren, en Jacob zou voortkomen, dat volk zou een volk moeten zijn waarin met de wetgeving het leven wordt beschermd. Dat is het grote verschil tussen de wetten van Israël en de wetten van heidense volken eromheen. Heidense volken hebben vaak wetgeving waarin de bezittingen worden beschermd. Israël heeft wetgeving waarin het leven wordt beschermd. Absoluut. En nou zegt God notabene dat hij zijn zoon moet offeren. Dat klopt niet. Waarom is het wel gebeurd? Waarom heeft God dat gevraagd? Niet alleen als een voorbeeld van wat geloofsgehoorzaamheid is, maar ook als een profetie van wat er 2000 jaar later, op geografisch gezien, precies dezelfde plek op aarde zou gaan gebeuren. Want we weten dat God uiteindelijk Abraham heeft gestopt. Abraham kwam zover dat hij bereid was om zijn zoon te offeren. En toen zei God, Abraham, niet doen, stop! God heeft Abraham gestopt. En er was een ram wat in de plaats van Isaac werd geslacht. God wil niet dat de zondaar sterft. God heeft geen behagen in de ondergang van de goddelozen. Hij wil niet dat de zondaar sterft. Maar daar waar hij Abraham heeft gestopt, is hij zelf 2000 jaar later tot het einde toe doorgegaan. Kunt u dat geloven? Op het moment dat hij zei, Abraham, doe het niet. God heeft zelf 2000 jaar later wel gedaan wat hij Abraham verbood om te doen. Maar dit is heel heftig. God heeft zijn zoon gegeven. Zijn enige zoon. Zijn geliefde zoon. En ik hoop dat we iets meer begrijpen van wat het God de Vader heeft gekost om zijn zoon zo te treffen met de straf die wij verdienen. En dat we ook iets meer begrijpen van wat het Christus heeft gekost om zo van de liefde van de Vader afgesneden te worden. In plaats van liefde kreeg hij nu vergelding. Christus droeg vergelding voor mijn zonde. Dat is de betekenis van zijn bloed. En daarom, omdat de Zoon van God gestorven is voor de zonde der wereld, hij was God en mens tegelijk, daarom kon hij sterven voor de zonde van deze wereld, daarom is God rechtvaardig, ook als hij nu de goddeloze die in Jezus gelooft rechtvaardig verklaart. Begrijpt u het nu? Dan is de spanning weg. Hoe kan God een goddeloze vrijspreken? Daar gaat de Romeinenbrief over. Hoe kan God een zondaar rechtvaardig verklaren? Dat kan toch niet zomaar? Dan is hij niet meer de rechter van deze wereld. Maar nu hij zijn zoon heeft gegeven als een verzoening voor onze zonde, nu daar de zonde is gestraft, nu daar de vergelding heeft plaatsgevonden, nu daar aan de eis van de wet is voldaan, nu daar de gerechtigheid heeft plaatsgevonden, daar is de wet vervuld. De gerechtigheid eist de dood van de zondaar. Maar God heeft zijn zoon gegeven om in de plaats van zondaren te sterven. En nu Christus in de plaats van zondaren is gestorven, kan de Heere God de zondaar, de goddeloze die tot geloof in Christus komt, rechtvaardig verklaren. Zeggen, ik zie jou en ik behandel jou alsof je nooit hebt gezondigd. Omdat ik mijn zoon heb behandeld en heb gezien als degene die heeft gezondigd. Snapt u dat? God kan ons zien als zondeloos. Dat is de rechtvaardigmaking. Hij ziet jou en hij behandelt jou als zonder zonde, alsof je nooit hebt gezondigd, alsof je altijd volkomen heilig hebt geleefd. Hij behandelt jou als iemand die alleen maar liefde verdient, omdat hij zijn zoon op dat moment heeft gezien als de zondaar. En zijn zoon heeft behandeld als de zondaar. En zijn zoon heeft gestraft als zondaar. En hem op dat moment geen liefde meer gaf, maar hem vergelding gaf voor zonde, voor onze zonde. Omdat Christus onze straf droeg. Daarom kan God ons zo behandelen. Ons rechtvaardig verklaren. Ons volkomen lief hebben. Omdat hij op dat moment zijn zoon niet heeft lief gehad. En dan is hij nog steeds rechtvaardig. En daarom heeft Christus vrede gemaakt door het bloed van het kruis voor ons. Ik sluit af met een illustratie. En dat vind ik zo mooi. En dat vat het denk ik heel mooi samen. Dat is een beeld wat ik... het gaat hierover. Wij zijn als familie, jaren geleden een paar keer naar een park geweest van Beter Uit in Luxemburg. Misschien dat een van u er ook wel eens is geweest. En dat ligt vlakbij Vianden. Een mooie plek. En vlakbij Vianden is een paar kilometer verderop is een dorpje. En bij dat dorpje is een enorme grote stuwdam. En daarachter ligt een enorm stuwmeer. En daarboven heb je nog bergen en er stroomt voortdurend water. Met gigantische snelheid stroomt dat water van een stuwmeer boven naar het stuwmeer daar beneden. En dat is de grootste waterkrachtcentrale, energiecentrale die op waterkracht gaat van Europa. Dat is mega, mega groot. Dus als je dat dorpje ziet, dat dorpje ligt aan een rivier, een riviertje. Maar het aparte is dat als je vanaf Vianden naar dat dorpje toe loopt, dan zie je dat dorpje liggen en je ziet de kerktoren. Maar achter die kerktoren ligt die stuwdam van dat beneden stuwmeer. En dat dorpje verdwijnt een beetje in de schaduw van die stuwdam. Zelfs die kerktoren is minder hoog dan die stuwdam. Die stuwdam is nog wel twee keer zo hoog als die kerktoren. En stel je nou voor dat je naar dat dorpje toe loopt. Nee, het is een beeld. Het kan niet echt, maar ik schilder een beeld. Je loopt naar het dorpje toe en je bent onder indruk van die enorme stuwdam. En terwijl je dichterbij komt, kijk je naar die stuwdam ineens, dan dan hoor je een krak. Je hoort ineens iets kraken, alsof er iets stuk gaat. En je kijkt en tot je stomme verbazing zie je in één keer dat er inderdaad een soort scheur in die stuwdam, in die hele muur van die stuwdam begint te ontstaan. En je denkt, het zal toch niet waar zijn? En terwijl je nog een keer kijkt, zie je dat er al wat water doorheen begint te sijpelen. En daarna sta je stil en in één keer hoor je een gigantische knal. En je ziet dat die hele stuwdam, dat die gewoon uit elkaar knalt. En dat er een zee, een massa water van je welste op dat dorpje valt. En je draait je om en je rent weg. En je hoort dat met groot gebulder een gigantische hoeveelheid watermassa met enorme snelheid achter je aankomt. En je denkt op dat moment, dit is mijn einde, dit ga ik niet redden. Want je kan rennen wat je wil, maar je weet gewoon, zo'n massa water, dat overleef ik niet. En op het allerlaatste moment, op het moment dat dat water jou bijna overspoelt, ontstaat er ineens vlak achter jou een gat in de grond. En die hele watermassa wordt volledig en compleet opgeslorpt door dat gat in de grond. Zodat uiteindelijk geen druppel van die watermassa jouw schoenen nat maakt. Dat is wat er is gebeurd aan het kruis. Een mens is een zondaar, kan nooit en te nimmer zijn eigen zonde wegwerken voor Gods aangezicht. Kan nooit en te nimmer de wet vervullen. De mens dreigt ten onder te gaan aan het oordeel van God. Maar aan het kruis is het oordeel van God volledig weggeslurpt. Zodat, voor degenen die nu in Christus zijn, die in hem geloven, er nu alleen nog maar liefde is. Want Jezus heeft de beker van de toren van God tot op de laatste druppel leeggedronken. Dat is wat er is gebeurd aan het kruis. En daarom kunt u vrede hebben met God. U heeft geen vrede met God, omdat u het vandaag zo goed heeft gedaan als christen. U heeft geen vrede met God, omdat u al helemaal zonder zonde bent. U heeft ook geen vrede met God omdat u in de kerk zit of omdat u gedoopt bent of omdat u blijdenis heeft gedaan. Maar u mag vrede met God hebben. Omdat Christus een verzoening voor uw zonde is. Omdat Christus het lam van God is dat ook uw zonde heeft weggedragen aan het kruis. Zodat God u, als u gelooft in de Heer Jezus, ziet en behandelt als iemand die nooit heeft gezondigd. Omdat hij zijn zoon anders heeft behandeld. Omdat hij zijn zoon heeft behandeld zoals hij u zou moeten behandelen. Dat is wat er gebeurde aan het kruis. Dat is wat Luther noemde de goddelijke ruil. De goddelijke ruil. Christus die stierf voor onze zonde. Opdat wij tot in eeuwigheid mogen leven. En het feit dat hij is opgestaan uit de dood. Zijn opstanding uit de dood. Is het bewijs dat hij werkelijk onze zonde heeft weggedragen. Dat het graf leeg is. Is het historische bewijs. Dat Jezus als een verzoening voor onze zonden is gestorven. Waardoor God ons rechtvaardig kan verklaren en toch zelf niet onrechtvaardig wordt. Amen. Ik ben niet flauwgevallen. Ik weet niet of dat ook op de opname staat.